Kunst is lang. Met Luc Heesen.
Ja, dames en heren, goedenavond. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. We zijn live vanuit Vondel CS in Amsterdam en ook te zien op de Facebookpagina van Mr. Motley. Die videoregistratie die vind je naderhand op YouTube en terugluisteren, dat kan dan weer via Mr. Motley of via je eigen vertrouwde podcast. En naast mijn hoofdgast deze week is er ook een andere kunstenaar aanwezig. Die zal reageren op ons gesprek. En vandaag is dat fotografe Anne Gene. Ze heeft een hele grote stapel foto's hier liggen. Ze gaat ze niet zelf schieten, geloof ik. Maar we gaan haar straks horen en zij gaat luisteren naar het gesprek. En kijken wat er dan voor beelden bij haar opkomen. Aan het eind van het uur is er weer een project dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Maar vandaag is allereerst mijn hoofdgast, documentaire fotograaf Willem Poelstra. Zijn leven leest als een jongensboek. Hij is 3 keer van school getrapt, ging varen op de grote vaart en werd diepzeeduiker bij een bedrijf dat over de hele wereld scheepswrakken bergt. Na te zijn opgeklommen tot projectmanager bij dat bedrijf ging hij de reclamewereld in. Tot zover een groot en in ieder geval bij het duiken gevaarlijk leven. Maar thuis in Amsterdam sloeg het noodlot toe. Op een lullige manier. Bij het ophangen van een plantje aan het balkon viel hij meters naar beneden en brak zijn rug. Dus moest er een nieuwe carrière komen. En dat werd de fotografie. Met zijn rauwe realistische foto's van mensen die worden verzorgd door de Amsterdamse ambulance won hij 2 keer de zilveren camera. En ook fotografeerde hij de afgetakelde uitgaanslegende Harry Wilderman en heeft hij onlangs het fotoboek For Hannah Future Stories from the Past afgerond. En dat was zijn laatste project, want Willem is ook in het laatste stadium van zijn ziekte. Willem, welkom.
Ja. Fijn hier te zijn.
Leuk dat je er bent. Ja, we hebben elkaar eerder gesproken, ook in het kader van Voor de Kunst, hè? Grappig genoeg.
Ja, en voor dat boek.
Precies, die is nu af, die ligt voor je.
En €23.000 opgehaald totaal.
Potverdorie.
Vierde crowdfunding.
Ja, dus precies.
Dat was succes.
Dat moet goed voelen.
Ja, nee, absoluut. Want het was best wel hoog ingeschat, maar het boek is ook vrij duur. Is het vrij dik. En Regina, die de ontwerpster, Regina Geerts, daar had ik tegen gezegd, doe maar wat je wil.
Ja.
Nou, dan weet je het wel.
Dan valt het
hoog
uit.
Er zitten wat dure papiertjes in en alles. Dus, ja.
Maar het is een schitterend lijvig boek ook.
Ik ben er erg blij mee. Dus, en vorige week stond hij ook in de 15 beste fotoboeken van Volkskrant. Dus dat was wel een leuke afsluiter.
Ja, als kerstcadeau wordt hij getipt.
Of begin, dus ja.
Ja, precies. Hey, zo. Hoe gaat het nu met jou persoonlijk?
Nou, ik zou liegen als ik zeg, gaat goed. Ja. Oké, op dit moment doe ik even niks. Tenminste, ik heb wel bestraling, maar ben even gestopt met na 14 maanden chemo en 2 jaar was dat wel even genoeg. Was ook pas geleden best wel erg ziek, dus ik kon het er ook niet bij hebben. Voel me nu weer wat beter, maar ik heb wel 2 nieuwe vrienden, prednison en fentanyl.
Oké.
Dus als ik straks begin raar te praten, ik heb net een nieuwe pleister op gedaan, dan begint die te werken.
Dan komt er een golfje, ja, lichaam in.
Nou, het is op zich lekker spul af en toe, hoor.
Maar
het is gewoon nodig. Wat ik zeg, oké, ik ben blij dat het boek af is. Ik ben blij dat de expositie af is. Daar gaan we denk ik nog wel even over hebben. Stichting is erop gericht.
Ja.
Dat loopt ook erg goed. Dus dat is wel fijn dat ik die dingen allemaal nog heb kunnen halen.
Ja, precies. Ja. Want wat ik zei, niet lang geleden heb je dat project afgerond, hè? Voor Hannah Future Stories from the Past. Daar gaan we het over hebben. Een project dat eigenlijk is ontstaan door een geheim van je ouders. Dat je pas in 2011 ontdekte. Hè? Je moeder was Joods en veel van haar familieleden zijn omgekomen in concentratiekampen in de oorlog.
Wat ik niet wist, hè?
Wat
ze Joods was, maar niet van de familie.
Ja. En terwijl jouw vader vrijwillig naar Nazi-Duitsland vertrok om locomotieven te gaan ontwerpen.
Ja.
En toch zijn ze na de oorlog getrouwd en lang en gelukkig samen geweest.
Ja, ze zijn toch 50 jaar gelukkig getrouwd geweest. En werd ook nooit over gesproken. En misschien is dat wel de reden dat ze gelukkig waren, hoor. Dat is iets, daar moet je naar raaien natuurlijk. Ja, dus een deel weet je, een deel probeer je een beetje in te vullen met de dingen die je vindt.
Ja.
Maar de relatie bijvoorbeeld tussen mijn vader en mijn oma, die was niet...
Niet best.
Nee, dat was een soort verplichte relatie, maar je merkte aan alles dat hij niet best was.
Maar je wist dan niet gedurende hun leven waarom dat was?
Nee, omdat dat gewoon ook door mijn grootouders nooit besproken is op die manier. Ja, en ik ontdekte dan toen mijn vader overleden was, mijn moeder was al 7 jaar ervoor overleden, 8 jaar. Had mijn vader een doos voor Willem. En in die doos zaten onder andere 2 stamboomboeken van de Joodse familie. Wat op zich al best wel uitzonderlijk is, want in de jaren 30 voor de oorlog en het antisemitisme was natuurlijk al flink weer aan het opspelen. Mm-hmm. is het toch wel raar. Maar ook, je had er ook wel geld voor nodig om stamboomboeken te maken. Je kon niet even googlen. Dus ja, dat boek, als ik daar naar kijk, daar is 12 jaar mee bezig geweest, zo'n boek. Dus, maar uiteindelijk bleef dat, heeft Kamp Westerbork uitgezocht. En uiteindelijk bleef dat de 92 familieleden in de kampen, veel in Auschwitz en Sobibor, allemaal zijn vermoord. Nog een deel, een stuk of 24, vermist of niet zeker weten waar dan, dus zeg maar vermist. Mm. En mijn vader, die bleek dan 4 jaar voor een locomotief voor de Sichau werken in Berlijn te hebben gewerkt.
Wat gaat er door je hoofd heen als je daar achter komt?
Ja, je kent je ouders, dus je houdt van je ouders, dus je ziet dat ook niet. Ik zag dat niet zozeer als, wat je natuurlijk best wel met je veel met mijn vader was best wel een zware debater. Dus ik heb heel veel gediscussieerd wel met mijn vader over dingen, nooit over dat onderwerp.
Nee.
Maar wel natuurlijk alle randdingen, hoe hij daarover dacht.
Ja, dan heb je het over politiek bijvoorbeeld?
Of? Ja, politiek en alles. Hij wist ook wel heel veel ook van de Weimar-politiek. Dus voordat Hitler aan de macht kwam. Mm-hmm. Dus hij wist heel goed waar hij naartoe ging. Misschien is dat ook wel een reden. Hij zag het meer als een soort economisch motief. En veel meer niet als een sympathisant. Dat idee heb ik niet.
Ja,
maar achteraf is het oordeel natuurlijk dat dat niet kan. En dat je dan fout bent geweest, et cetera, et cetera.
Ja. Had je het graag willen weten?
Nou, ik had vooral wel graag wat meer over mijn Joodse familie willen weten. Ja, de Joodse cultuur en al die dingen. Dat is me een beetje ontgaan. Dat vind ik wel jammer.
Ja. Oké. Hey, en op een gegeven moment dacht jij, hier moet werk over gemaakt worden.
Ja.
Waarom? Want je kan natuurlijk denken, dit is zo'n groot geheim. Dit is zo zwaar. Dit laat ik.
In het laatste half jaar dat mijn vader nog leefde. Ik wist niet, hij was niet ziek of zo, maar hij was 90, 91. Hij was gewoon versleten, denk ik. Heb ik nog wel met erover gehad met mijn vader. En toen heb ik gezegd, joh, kan je dat opschrijven? Dat heeft hij niet gedaan, alleen dan wel die doos gemaakt. Hè? Dus hij heeft wel geluisterd. Toen ik dat had, zei een keer iemand tegen me van, oh, ik dacht even dat je ging stoppen met fotografie. Want dat hele fotografie is natuurlijk, daar kijk ik ook even naar Anne, je moet er gewoon hard voor werken.
Ja.
Het levert niks op. Tenminste, niet de documentaire en alles. Dus het is best wel lastig om je daarin in staande te houden. En ook financieel. Sorry.
Nee, geen probleem.
En ik las toen ook iets van Suzanne Meiselas. Ja, ik weet niet precies hoe ik het uitspreek. Een Magnum-fotograaf, en die zei van, ja, fotografie vandaag de dag, of je doet iets waar iedereen op zit te wachten, maar dan moet je dat wel heel zeker weten, of je doet iets wat heel dicht bij je ligt. En toen kwam eigenlijk wel een beetje het idee, en toen sprak ik de curatoren van Breda Foto, en vertelde wat ik had gevonden, dat ik daar wat mee wilde doen, en die nodigde toen uit om een eigen project te doen voor Breda Foto Festival.
Ja, zo is het gaan rollen,
ja,
eigenlijk.
Ja, is het gaan rollen eigenlijk, ja.
Ja. En je dacht nooit, ik vind het eigenlijk te zwaar, of het komt te
dicht. Nee, dat vind ik juist leuk. Dat is, ja. Ik ga ook altijd in de winter altijd naar Kosovo of ging. Dus die zwaarheid, die vind ik wel prettig.
Waarom? Ja. Wat levert dat op?
Qua fotografie denk ik dat de winter iets meer drama oplevert. Niet dat ik daar veel naar kijk, maar het licht is natuurlijk beter. 'S winters. Wel korter, maar het is wel beter.
Okay.
Tenminste, voor wat ik doe, is beter. Vind ik dan. Maar de onderwerpen die ik doe, het moet wel ergens over gaan. Het moet wel inhoud hebben. Het moet wel een ik durf het haast niet meer te zeggen tegenwoordig. Het moet wel een verhaal hebben natuurlijk.
Ja.
Maar ik dacht dat documentair dat altijd al deed, hoor. Verhalen vertellen. Dus fijn dat het nu zo genoemd wordt. Maar.
Ja. Je zei het al even, je trok naar Kosovo. Je bent eigenlijk gaan zoeken naar de blauwdruk van het verhaal van je ouders, maar dan naar het nu gehaald.
Ja, want ik wilde niet, dat was denk ik een jaar of 6, 7 geleden, zag je dat best wel veel gebeuren. Dat mensen iets deden met allemaal oude foto's die gevonden waren en zo. Dus dat wilde ik niet doen. Mm-hmm. In het boek zitten ook maar 2 pagina's of 3. Die Regina gemaakt heeft met die familiehistorie en een kort verhaal daarover. En de rest staat gewoon in het nu, omdat ik het eigenlijk abstract naar het nu wilde projecteren.
Waarom eigenlijk?
Nou, omdat ik denk, ik was in Berlijn voor iets anders. En toen ging ik naar het Joods Museum. En dan word je eigenlijk verteld van dit mag nooit meer gebeuren.
Die Holocaust.
Ja, maar het gebeurt elke keer. Ja, als je nu kijkt in Syrië of in Jemen, het doet er eigenlijk niet toe. Elke keer waar iets is, een oorlog, is er altijd wel. Of met de Rohingya's. Ja, dus die dat hele proces gaat maar door. Mm. En als je dan weer elke keer in het verleden duikt, dan is het voor een deel mensen blijft dat het verleden.
Schep je afstand ook?
Ja, je schept wel afstand. En ja. Er zijn altijd mensen die dan zeggen, ja, dat was toen, dat gebeurt niet meer. Hè, bijvoorbeeld, wat ik geen goede uitspraak vond van Merkel, die dan zegt, het waren niet de Duitsers, het waren de nazi's.
Hmm.
Dus die maakt er een soort stam van. Weet je wel, dus dan zet je het al opzij.
Ja. Ja, dat is de eerste stap.
Dat is de eerste stap naar van, dat waren wij niet, dat was... Het was wel een andere periode. En ik zal ze er ook zeker niet op aanspreken nu.
Ja.
Maar je moet uitkijken dat je het niet wegzet op die manier. Terwijl als je dit nu blijft houden, dan blijf je die aandacht houden. Dus dat was een soort de reden om het zo te doen.
Ja. En hoe loop je daar dan rond? Want dan heb je dat context heb je in je achterhoofd. Naar welke beelden zoek je of hoe ga je te werk?
Nou ja, in het begin denk je een beetje van... Ik ga er sowieso zonder beeld in mijn hoofd naartoe.
Oké. Okay.
Dat is op zich wel grappig. Ik heb dat ook in Kosovo voor de tv verteld. Net in Servië, je rijdt door Servië. En in de laatste plaats voordat je Kosovo gaat, is Nice. Toen heb ik nog even met mijn auto vol getankt. Want ik wist niet wat ik tegen zou komen in Kosovo.
Mm-hmm.
En Kosovo heeft de grootste dichtbaarheid van benzinestations in heel Europa, geloof ik.
Oké. Okay.
Maakt niet uit waar je zonder komt te staan. Je loopt een kant uit en je loopt tegen een benzinestation aan. Dus,
okay.
Dus je hebt sowieso al een verkeerde indruk soms van een land.
Yeah.
Nee, maar het idee was eigenlijk van, ja, wil iets doen met koppels. En dan Servische en Kosovaarse, Albanese Kosovaarse en Servische Kosovaarse koppels.
Ja, want daar zit het
conflict. Nou, er staan er een paar in het boek. Maar die zijn dus bijna niet te vinden. Of ze wonen er niet meer. Of ze willen niet. Ja, want dat is nou net precies datgene wat best nog wel subtiel is, hoe zal ik dat zeggen, wat onder druk staat, waar mensen een mening over hebben en dat liever toch privé houden. Hè? Door die oorlog is zijn die... En dat heb ik altijd wel raar gevonden van die hele Joegoslavië-oorlog, die voormalige Joegoslavië, dat mensen die jaren vrienden waren of families die bij elkaar zitten, die door zijn oorlog helemaal eigenlijk uit elkaar geslagen worden.
Ja. Wat levert het voor beelden op? Heb jij één of twee beelden waarvan je denkt, ja, hier zit heel mooi de essentie van het project in?
Nou, ten eerste, zeg maar, toen ik hier aan begon, had ik, want ik fotografeer nu, als ik kijk naar ongeveer 12 jaar, ik ben in 2005 van de academie afgekomen.
Mm-hmm.
Bij het begin deed ik eigenlijk alleen maar reportage, zwart-wit vooral, en wel met analoog, het is wel allemaal analoog wat ik doe. En voor dit project ben ik weer portretten gaan maken. Ik deed wel wat portret, maar niet veel. Omdat ik dacht van ja, ik wil die koppels hebben. Ik wil toch mensen met hun verhaal fotograferen. Dus dat ga ik portretteren. En dan doe ik ook landschap erbij. En ook wel wat reportage. Bijvoorbeeld met een protest of zo. En als er dan een ME is. En de flessen vliegen door de lucht. En de traangas. Dan is zo'n kamer. Dan ga je niet even op je statief. Tenminste, ik niet. Dan wil ik graag even meerennen en er dicht op blijven.
Ja.
Dus dan is de gewone camera wel makkelijk. Op die manier fotografeer je me om nou te zeggen, goh, wat is nou de... Dat is moeilijk, want dat is best wel heel moeilijk in het proces van... Ik werk veel meer in series en veel minder in ja, het is ook wat sommige, bijvoorbeeld deze foto's, hè, bijvoorbeeld zo'n man.
Even kijken, je hebt het boek voor je liggen nu. We zijn
ja, dat is een man die zijn handen voor zijn gezicht slaat.
Ja.
En we zitten...
Zwart-wit
dit is
foto.
In het Servische deel, in Mitrovica. Dit is een Servische man. Ja, die vertelt dan dat hij alles kwijt is.
Mm-hmm.
Zijn vee, zijn land, zijn huis. En zich heeft moeten verplaatsen naar het noorden. Heeft 60 euro in de maand, krijgt van de regering en heeft niks meer. Hij zit in een soort oud hotel wat ze daarvoor gebruiken, in een kamertje. Ja, dat is het dan. Weet je wel, dat, Maar het is op zich wel een foto die dat als je dat weet, dat laat, en in het totale verhaal klopt het ook wel.
Ja.
Ja, want in het begin zie je ook al die huizen die nog zeg maar leeg staan. En dat zijn vooral Servische huizen, omdat het grootste gedeelte is Kosovaars, Albanees. Mm-hmm. Die zijn allemaal weer verbouwd, die hebben nieuw grond gekregen of dat is ik. En die Servische, ja, dat kan niet verkocht worden, niemand wil het hebben.
Okay.
Het is wel eigendom, dus dat staat daar nog als een soort monument in het land.
Is het, werkt het dan zo, het is bijna een vuistdik boek, hè? Dat je eigenlijk de sfeer van die plek, dat je die door het bladeren een beetje mee moet krijgen?
Dat krijg je ook wel. Het is ook best wel een, sommige mensen vinden het ook best wel zwaar, het boek. Mm-hmm. Het is ook niet een licht boek. Maar het is, ik denk als je al, staan 38 portretten in met 38 verhalen. Sommige heel kort, sommige wat langer. En Guido van Eyck die dat geschreven heeft, hebben we combinatie van een stukje persoonlijk verhaal en een stuk geschiedenis, hoe dat nou die oorlog daar, hoe dat ontstaan is, wat de gevolgen ervan zijn, et cetera, et cetera.
Ja.
Dus je moet, ik denk als je het leest allemaal, dan krijg je wel een goed beeld van hoe het daar is.
En ben jij ook nog iets over jouw eigen ouders of over hun beweegredenen te weten gekomen? Dat was natuurlijk de context die erachter zat.
Nou ja, je ziet, dat wist je al een beetje, maar dat wordt daar dan bevestigd, hè? Want je kan natuurlijk niet terug in de tijd toen je ouders leefden. Dat ook daar zie je dus de familie vaak, die niet in alle gevallen. Hè, er zijn ook wel wat verhalen bekend dat de familie ook echt wel uit elkaar is. Maar of het niet accepteert, maar het is vaak dat de familie, die kiezen wel voor hun kinderen.
Mm-hmm.
En dat zag je natuurlijk bij mijn ouders ook. Maar het is vooral de sociale controle eromheen. Hè, de buurman die er wat van vindt, die vindt dat het niet kan en alles. Hè, dus de politiek die dat uit elkaar drijft. Omdat daar een paar, ja, fanatiekelingen zitten die vinden dat het op een andere manier moet als dat de meeste mensen het graag zouden willen zien.
Ja.
He, dus je ziet wel dat daar zit wel een parallel in hoe daarmee omgegaan wordt.
Jij kon natuurlijk die mensen dingen vragen die je ouders niet meer kon vragen. Ja. Vertellen zij over waarom ze hun kinderen uit de wind houden? Zeg maar, heb je die beweegredenen kunnen achterhalen?
Het is vooral, het heeft te maken met werk. Hè. Er zit bijvoorbeeld een stel in, Bojan en Eda. Nou, die wonen nu in New York. Ik heb ook nog contact met ze. En in Kosovo krijgt Bojan geen werk, omdat het vooral door Albanese gerund wordt. In Servië krijgt Eda, die is dan Albanese, die krijgt daar geen werk. En ze hebben allebei, de een doet marketing, de ander is juriste. Nou, die zitten nu in New York en ja, daar hebben ze allebei werk. En hebben ook een vrij leven. En in Kosovo of in Servië wordt dat toch heel erg gecontroleerd.
Ja, dus eigenlijk weet je gewoon, laat ik het zo zeggen, er zit ook iets hoopvols in. Dat je dus blijkbaar in je naaste kring, zelfs al maak je de grootste tragedies mee en al ben je vijanden eigenlijk van elkaar, dat je toch iets moois kan opbouwen.
Ja, en heb je bijvoorbeeld ook in Kratsenica dan een vrouw gefotografeerd, daar is in 2011 nog. Haar zoon is toen vermoord in een snackbar, gewoon door drie jongens uit Pristina neergeschoten of doodgeschoten. Maar die zei dan op een gegeven moment van ja, vroeger woonde ik in... In Pristina hadden we Albanese buren, dat waren hele goede vrienden.
Mm-hmm.
En dat kan nu niet meer. Hè? Dus die verlangde ook best naar die periode, dat ze eigenlijk wel heel goede vrienden, dat wel allemaal ging.
Ja.
En nu gaat dat niet meer. Dat is dan wel heel bizar natuurlijk hoe dat werkt.
Ja, dat is absurd, ja.
Ja.
En heb jij het idee dat het in het geval van jouw ouders ook zo was, dat de omgeving het afgekeurd had en dat daar het grootste probleem zat?
Ja, want ik heb me toch... En dan moet ik weer naar raaien, hè? Want je probeert natuurlijk een soort reconstructie te doen.
Ja.
Hè? Mijn ouders hadden wel vrienden, maar toch allemaal vrienden van daarna. En de jeugdvrienden, die kan ik me niet herinneren dat ik die ooit gezien heb.
Ja, precies.
Dus terwijl mijn moeder wel altijd had over haar vriendin Edna. Maar die, ik heb haar nooit gezien, zover ik weet. En mijn zus ook niet. Mijn zus is 4 jaar ouder. Ja, dus je... Maar ik ben ook van mening dat we natuurlijk niet zoveel weten over onze ouders. Hè?
Want, überhaupt niet?
Nee, ik bedoel, als je geboren wordt, dan zijn je ouders al in de 20. Of, hè, mijn vader is uit 1920, dus die was iets van, 36. toen ik geboren werd. En 32 toen mijn zus geboren werd. Nou, dan ben je eerst een klein kind, dus dan zie je je ouders niet. Dan word je tiener. Dan wil je je ouders niet zien. Tenminste, ja. In mijn tijd niet. Tegenwoordig wat meer, geloof ik.
Ja.
Dus je bent zelf al in de 20 voordat je eens een keer naar je ouders gaat luisteren.
En zelf en begint te begrijpen wat het volwassen leven is.
Ja, dus je weet helemaal niet hoe je ouders waren toen ze jong waren.
Nee. En zeg je daarmee ook, ze mogen dus ook wel geheimen hebben?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Waarom niet? Ik vind het een beetje onzin. Ik vind het jammer dat ik het niet weet. Mm-hmm. Maar het is hun recht om dat wel of niet te willen delen. Ik bedoel, ik vind het onzin. Ik hoor ook wel eens dat zeg maar kinderen daar best mee een soort trauma hebben. Hè? Of daarmee dat dwars zit. Ja. Kan aan de opvoeding liggen, dat er op die manier nooit over gesproken is.
Ja.
Maar ik denk, tuurlijk mogen, je mag als kind, hadden wij thuis ook mijn kamer, daar werd op geklopt als mijn ouders naar binnen wilden.
Ja.
Want die kamer was voor mij, weet je, dus het was best wel. Tuurlijk heb je je eigen domein en je eigen.
Maar je zou ook kunnen zeggen, dit is ook een wezenlijk onderdeel van mijn eigen geschiedenis. En daar heb ik.
Jawel, jawel. Ja, maar ik weet niet of je er recht op hebt. Waarvoor zou ik het moeten weten als het hun dan in principe een negatief effect op hun heeft? Het is jammer. En. Ik denk zeker, en naarmate je ouders ouder worden, dat waarschijnlijk dat wel een stuk weg hebt natuurlijk. Als je daar met je kinderen over hebt, hoe dat dan was. Mm-hmm. Dus ik zie niet zozeer het kwaad erin, maar ik denk ook wel dat het iets is, dat als je er bij spreken 30 jaar niet over gesproken hebt, dat het steeds moeilijker wordt om het weer over te hebben.
Ja, dat lijkt me ook.
Ja, dat wordt natuurlijk steeds meer ook. Het gaat ook steeds anders in je hoofd zitten, natuurlijk. Ja, de waarheid is misschien niet meer helemaal de waarheid.
Ja, en tegelijkertijd ebt het ook misschien weg. Misschien merk je ook het
kan. Ja, kijk, en mijn vader, wat ik zei, mijn vader was een zware debater. Die discussieerde veel. Ik denk dat mijn moeder ooit gezegd heeft: van we hebben het er niet meer over, want we komen toch niet uit met jou.
Oh ja. er zit in het hele verhaal op een. Hoewel je zei het al, het is geen licht fotoboek geworden, maar. Je zou hier ook het oerthema van Romeo en Juliet in kunnen zien. Hè? Twee aartsvijanden die toch via de liefde verbonden zijn.
En heel grappig, ik hoorde toevallig vorige week van. Het is ook in het Albanese en in het Servisch vertaald. En de Servische vertaalster die was vorige week bij me. En die vertelde dat er zo'n soort toneelstuk is geweest. Dus een Servisch en Albanese die daar een toneelstuk over gemaakt hebben op het thema van Romeo en Juliet.
Ja, precies, want ik wilde dus vragen, is zo'n oerthema, heeft dat nog kracht? Want je kunt zeggen dat is een beetje een flauwe vergelijking en dat is het domein van de kunsten en dit is echt leven. Maar dat heeft dus wel zijn waarde, zeg jij.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dus ik kijk naar Syrië. Ja, dus dan hoeft het alleen, dan mag je nog wel hetzelfde geloof hebben, of hetzelfde, voor mij uit dezelfde stam komen, maar de een is voor en de ander is tegen wat daar gebeurt, en dan heb je al een conflict in je familie natuurlijk.
Ja, maar zou je die Romeo en Juliet, dat verhaal, zou je dat kunnen zien als structuur waar je nu de dagelijkse werkelijkheid mee kan veranderen? Kun je daar iets mee? Kun je ermee uit de voeten?
Nou ja, ja, nee. Ik bedoel, Romeo en Juliet, uiteindelijk, die werden gelukkig. Maar volgens mij, die families, die hebben toch eerst nog wel even flink om elkaar geschoten, toch?
Het loopt ook niet goed af, hoor.
En het loopt niet goed af. Nee. Dus waarschijnlijk is dan toch de massa en die familieband, die is dan waarschijnlijk toch weer zo heftig, zo sterk, dat bewaard moet blijven.
Ja. Is dat in dit geval ook zo, in het geval van Kosovo, denk jij?
Ja, want je moet niet vergeten, het is wel daar een democratie, er is nog steeds veel corruptie. Maar vergeet niet dat het is een stammenland, hè? Het is dus een familieland. En die zorgen voor elkaar. En uit die zorg komt ook vaak corruptie. Libië is daar een heel goed voorbeeld van. Er waren 26 stammen. Toen was Gaddafi niet meer. Nou, nu hebben ze nog steeds 26 stammen, hebben nog steeds oorlog met elkaar. Want je hebt een dictator nodig om dat onder controle te houden. Dat is niet ons systeem, maar daar werkt het blijkbaar.
Ja.
En je ziet in zo'n land ook, hè, dat er veel stammen zijn. Dus de baantjes gaan soms naar familie toe. Want je zorgt eerst voor je familie. Dat wordt ook heel goed gedaan. Dat is weer een soort voordeel. Hè. 15% van het bruto nationaal inkomen komt uit het buitenland, wat opgestuurd wordt naar familie. er is een stuk grond, daar staan 8 huizen op. En de neven, ooms wonen in die 8 huizen. Daar woont de familie, want dat is eigendom. Ja, die zorgen ook voor elkaar. Dus dat is een hele sterke band. Maar die sterke band zorgt er dan natuurlijk ook weer moeilijk voor. Dat als daar dan eentje tussen zit die dan als Albanees conservaar met een Servische of Serf trouwt. Mm-hmm. Ja, dat gigantisch veel conflict en spanning geeft.
Ja. En zie jij ergens het begin van een vreedzame oplossing? Of een...
Nou ja, ze doen hun best natuurlijk. Ja, ook de EU en de UN en politiek en alles. Maar dat is nog ver weg. Maar het is wel zo, we hebben daar ook een debat gedaan met jongeren. Een jongere soort sociëteit achter iets in Kosovo. Toen we de expositie daar hadden. Ja, die jongeren willen wel. Weet je wel, die zien dat toch alweer anders als hun ouders.
Ja.
Dus en we zijn nu ook bezig met de stichting om te kijken of we daar een debat kunnen doen. We hebben al wat toezegging waarschijnlijk voor, moet ik even inkijken, voor geld om dat op te starten.
Ja.
En daar gaan we wel met 10, en dat heeft te maken met fotografie, 10 uit Kosovo, Albanese en uit Servië. We gaan dat wel mengen. En die mensen willen wel vaak. In de kunst wil men wel, in de cultuur wil men wel. De jongeren willen vaak wel, muziek ook. En je hebt daar Cafu, die heeft een band. Een soort gypsy band. Ja, daar spelen 5 nationaliteiten in uit de Balkan. Dat zijn ook hun protestsongs. Mm-hmm. Dus die willen wel.
Ja.
Maar dat is een kleine groep natuurlijk. Hè.
Ja. En eigenlijk zeg jij, in de kunst gaat het goed? Of daar is de staat men, is men eensgezind? Of in ieder geval wil men door? En wat jij eigenlijk probeert is volgens mij het breder te trekken. Hè? Want het heeft ook een heel mooie tentoonstelling gehad in Pristina. En daar kwam de Nederlander het Kosovaarse verhaal vertellen.
Ja.
Hoe werd dat ontvangen?
Ja, nou ja, dat werd eigenlijk wel heel goed, goed ontvangen. Ik had de mazzel, want zeg maar de overheid, de autoriteiten, dat is best wel lastig om daar contact mee te hebben. Maar na 5 keer met de burgemeester contact hebben gehad, op een gegeven moment een uur in een café. En toen heb ik hem ook gevraagd van of de expositie in Pristina kon staan. En toen zei hij van, ja, ik vind het een goed project. Zeg maar waar je het wil hebben, dan gaan we dat regelen. En dat is dan wel weer het voordeel van zo'n land. Hè? Als daar de burgemeester zegt, we gaan het regelen.
Dan gebeurt het.
Dan gebeurt het. Heb je dat als hier in Amsterdam de burgemeester zou zeggen, dan kom je toch bij een ambtenaar. Die zegt dan tegen, ja, maar daar gaat de burgemeester niet over.
Ja, precies. En het stond heel mooi op het plein. Hè? En
het stond voor het parlement.
Ja?
De hoofd... ja, plein zeg maar van Mother Teresa, een soort avenue in het centrum. En het grappige was dat, ja, als je daar dan bent, dat mensen, want dat vind ik wel het interessante van een buitenexpositie, dat mensen zien het die normaal niet naar een museum of een gallery gaan.
Ja, en wat vonden die?
Ja, die vonden het toch allemaal wel toch wel imposant, ook wel wat discussie. Sommige mensen, een paar mensen zeiden ook tegen mij van dat ze het erg goed vonden. Maar dat ze het toch niet zo leuk vonden dat ik ook terroristen had gefotografeerd. Daar bedoelen ze dan de Serven mee die erop staan.
Ja, precies.
En een Serf zal dan andersom zeggen. Ik heb in het noorddeel in Mitrovica wel met iemand gezeten. En die zat elke keer, you photograph terrorist. En dat bedoelde hij dan de Albanese mee die ik gefotografeerd had. Dus daar zit wel die kwaadheid.
Ja.
Maar die expositie, ja, die bracht toch wel een discussie die je dan natuurlijk niet zo goed kan volgen. Maar je merkt wel dat er over gesproken is. En ik hoorde het ook wel van vrienden. Een paar zaten in de media en die zeiden, nou, er wordt echt wel over gesproken.
Ja,
maar je kan het moeilijk meten.
Ja, dat is waar. Ja. En is dan het doel bereikt dat het een steen in een vijver is daar?
Ja, het blijft natuurlijk weer een druppel in die emmer. Hm. Ja, dus het was wel de eerste keer dat het op zo'n grote manier werd neergezet, maar ook met de 2 groepen erin.
Ja. Ja,
er zitten veel meer Albanese in het boek, of in het hele verhaal, dan Servisch, maar dat is de verhouding ook. 95% is Albanesisch, 5% is Servisch, wat in Kosovo woont. Maar dat was wel de eerste keer dat het ook zo groot neer was gezet, dus ja, dat is zeker wel... maar je vraagt je dan ook af, was het niet te vroeg? Ik denk het niet. Maar je merkt wel heel goed, dat zien we nu ook, wat we nu weer proberen te organiseren. We zijn ook met Belgrado bezig. Dat wij weten, tenminste vinden we een heel groot deel, dat het feit dat we de Tweede Wereldoorlog op allerlei manieren besproken hebben, of dat nou in de kunst is of in het debat of wat dan ook, of met herdenkingen, dat dat bijdraagt aan de verzoening. Mm-hmm. En daar zijn ze daar nog wel ver van weg. Ze vergeten het liefst en gaan door.
Ja.
Maar dat doorgaan, staat ook in het boek, je kan pas naar de toekomst kijken als je je geschiedenis weet.
En daar zijn ze nog niet? Althans,
nee, moeizaam.
Ja. Oké, dankjewel. Anne, eens even kijken, we horen jou heel druk scheuren en knippen en plakken. Nee, dat is heel goed. Wat heb je tot nu toe? Praat even dicht in de microfoon, je mag hem erbij trekken. Ja, heel goed. Ja, ik kan bewegen, heel goed.
Ik ben bezig met een pasfototang.
Je mag toch wel iets dichterbij in de microfoon?
Een soort ponstang is het. Ik ben natuurlijk fotograaf van huis uit. En ik dacht, als ik een camera meeneem, dan moet je op het schermpje kijken of dan moet je het weer vertalen naar iets op papier. En daar hebben we geen tijd voor in deze uitzending.
Ja, precies.
Dus ik dacht, ik neem eigenlijk iets mee wat ook een soort camera is.
De ponstang is
de
het,
ponstang,
hè?
Ja.
Wat doet een ponstang ook alweer? Ik ben niet zo heel goed op de hoogte van.
Eigenlijk is die bedoeld om pasfoto's uit het velletje van vier te knippen.
Ja, precies,
zodat je precies één pasfotootje overhoudt. Dus het is precies de vorm en de afmeting van een pasfoto die je uit het materiaal knipt. Mm-hmm. Het werkt eigenlijk als een camera, omdat je ook een stukje uit de werkelijkheid knipt. En de context dus daaromheen eigenlijk een beetje weglaat.
Ja.
Dus daarom had ik hem meegenomen. En voor me liggen allerlei kranten. Ik heb wat oude foto's meegenomen. En
wat heb je tot nu toe op basis van wat je gehoord hebt al gedaan?
Ja, ik ben heel prettig aan het luisteren naar de verhalen van Willem.
Ja.
Het is een beetje associatief. Het gaat een beetje, ik vind zijn werk heel erg over communicatie gaan. Over dingen niet zeggen of juist wel zeggen. Het gaat over verhalen vertellen. Mm-hmm. En iedere keer als hij wat zegt en ik zie iets wat daar mee te maken heeft, dan knip ik het uit.
Kun je een voorbeeldje geven?
Ja, ik heb nu net een foto van een mevrouw die een hele grote doos vast heeft. Een dichte doos. En dat deed me denken aan zijn moeder, die dat verhaal al die tijd heeft meegedragen in zo'n doos. En die heb ik geplakt op allerlei plaatjes van oesters die open zijn. Nou ja, op die manier ben ik bezig.
Nou, heel goed. Dankjewel. We komen straks nog even bij je terug om te kijken wat je nog meer hebt.
Ja.
Succes.
Dankjewel.
Nou, mag ik daar even op inhaken?
Ja, zeker.
Wat mijn moeder heeft meegedragen, want het is wel mijn zus kwam op een gegeven moment met het verhaal dat mijn moeder was blij dat mijn zus alleen maar twee zoons heeft, zodat het Joodse lijn stopt.
Okay. En
de Joodse lijn gaat over van alleen door de vrouwelijke kant.
Ja.
Dus ik ben dan, voor het Joodse systeem ben ik Joods.
Mm-hmm.
Maar als ik dan kinderen zou hebben, niet meer, als ik geen Joodse vrouw zou hebben. Dus de man kan dat niet overgeven,
en ze was
alleen
blij
de vrouw.
Dat het stopt.
Zij was blij dat dan bij mijn zus stopt, omdat hij twee zoons heeft. Dus toch ergens is dat toch een soort van trauma wat je hebt. Dat je vindt dat je familielijn moet stoppen, zodat het nooit meer kan gebeuren.
Ja, want maar dat is toch totaal de omgekeerde wereld eigenlijk. Dan zeg je eigenlijk, ik wist liever mezelf uit dan dat ik ervoor zorg dat anderen...
Nou ja, of je ja, maar ja, dat uitwissen, dat gaat natuurlijk wel met heel veel ellende is dat gegaan. Hè? Dus dat is dan veel meer natuurlijk dat je dat verdriet niet wil of die pijn niet wil.
Ja.
Dus terwijl dan bijvoorbeeld in een Kosovo, dan zie je weer die behoefte aan zo'n sterke familie. Hè? Dat ze nog gedolblij zijn als er ook een zoon geboren wordt.
Ja, dat is natuurlijk eer.
En wij hebben hier volgens mij, zijn we daar niet meer zo mee bezig of het een man of een vrouw moet zijn om de familie te onderhouden. Want Stoor weet dat geen van tweeën het doen, dus...
Het is een totaal andere opvatting eigenlijk.
Ja.
Hoe kijk je daarna überhaupt? Ik zei het aan het begin van de uitzending, je bent ongeneeslijk ziek, je hebt niet lang meer te leven. Dit is eigenlijk je laatste project. Twee keer de Zilveren Camera gewonnen. Dit project heeft heel veel aandacht gekregen. Volkskrant, een beetje alle radioprogramma's. En we zijn heel blij dat je hier nu ook zit. Hoe kijk je eigenlijk terug op jouw leven als fotograaf?
Ik vind het wel erg leuk om te doen. Laat ik het zo zeggen. Het is ook mijn slechts betaalde job wat ik even gedaan heb. Maar wel leuk. En je bent natuurlijk compleet zelfstandig. Hè? Dus je kan ook dingen zelf doen. Of je doet waar je zelf zin in hebt een beetje, laat ik het zo zeggen. Dat doe ik ook wel. Ik ben zelfs een keer ergens voor uitgenodigd dat ik dan mocht zeggen dat ik niet deed wat de klant vroeg. Dat ik dat zelf bepaalde. Mm-hmm. Dat vind ik het fijne eraan. Ik had graag nog meer gedaan. Dat mogen duidelijk zijn.
Ja, uiteraard.
Ook qua emotie natuurlijk dat je dat wil, maar sowieso. Plus, er is een nieuwe stichting, we hebben een stichting opgericht. Dat gaat erg goed. Dus er waren drie dingen toen ik hoorde dat ik ziek was in 2015. Toen gaven ze me nog een jaar. Nou, daar zit ik nu op 2,5 jaar. Mentaal maakt dat best wel lastig. Want ze geven je een soort datum. Daar ga je dan overheen.
Ja. Ja.
En wat nu dan weer? Weet je wel, dus dat is best wel... Dat zorgt er ook een beetje voor dat je heel klein beetje soort passief wordt met dingen. Maar ik heb toen wel gezegd van, ik wil drie dingen wil ik graag... expositie afmaken, dus project afmaken, want ik ben toen nog, ook tijdens de chemo ben ik nog twee keer naar Kossen geweest om de laatste fotografie te doen. De expositie daar naartoe brengen, want ik vond het wel interessant om het ook daar naartoe te brengen. Er zijn wel fotografen die dat doen, maar wat je heel vaak doet, je fotografeert ergens, dan breng je het terug naar je eigen land en dan laat je hier zien hoe het daar is.
Ja, dat heb jij niet gedaan. Je beschreef.
Ja, dat moet ook nog wel gebeuren. En dat doe je ook wel met het boek. Mm-hmm. Maar het is heel interessant. En de kritiek is ook anders natuurlijk. En ook best wel eng. En wat gaan hun er dan van vinden? Want wat je bij het begin zei, je bent toch een vreemdeling. Ja. Je bent toch iemand van buiten die dan in een wereld... en iets dan ook laat zien. Maar dat liep goed af, gelukkig. En het boek maken dus, dat was nog, wilde ik graag. En ik heb het wel zo gedaan in een soort systeem. Dat als ik eerder al was overleden, dat iedereen het af had kunnen maken. Mm-hmm. Maar ik ben nu wel erg blij dat het af is. En het is ook erg fijn voor mij om te zien dat die stichting best wel goed loopt. Of best wel, het loopt gewoon goed.
Ja.
Er zijn allemaal twee grote projecten komen eraan. Dus dus dat is erg leuk om te zien. Daar ben ik wel blij mee dat ik dat dan nog... Klinkt een beetje raar, hè, dat je dat meemaakt.
Nou ja.
Ik geloof niet in het leven na de dood. Dus als ik dood ben, heb ik er niks meer aan. Dan weet ik niet meer dat het er nog is.
Ja.
Maar het is nu in het moment is het gewoon erg fijn om te zien.
Natuurlijk. En heb jij het gevoel, je zou kunnen zeggen, je leeft een beetje door straks in je projecten.
Of is
te sentimenteel gezegd?
Ja, nee, maar dat was dat iemand zei tegen mij van, moet je niet om iets na te laten? Ja, nee, dat hoeft helemaal niet. Dat vind ik ook niet... Dat vind ik ook niet zo belangrijk hoor. En dat is misschien voor de grootte der aarde is dat interessant. Met dit vind ik wel leuk dat we daar iets toch voor mijn gevoel iets nuttigs mee doen. Mm. Want het gaat er vooral om dat we op een soortgelijke geëncasseerde documentaire fotografen daarvoor voor uitkiezen. Probeer mee in contact te komen, daar gaan dan projecten mee doen, zodat hun ook weer een project kunnen doen.
Ja.
En dat is wel, hè, dus eigenlijk om die druppelwaters of die rimpels in die vijver te blijven doen.
Ja.
Want ik geloof er wel om dat, kijk, in je eentje kan je de wereld niet veranderen. En die tijd van dat een foto van dat verbrande meisje in Vietnam, ja, dat is er bijna niet meer op die manier zo iconisch. Iets neer te leggen. Mm. Komt ook door de media, hoe we tegenwoordig alles zien natuurlijk. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk de opeenstapeling is van gevallen waardoor iets gaat lopen.
Ja.
Bijvoorbeeld dat MeToo, dat is een soort olievlek dan. Dan gaat het ineens werken, maar het komt niet meer door één persoon. Je moet echt op meerdere vlakken dat al die dingen gebeuren, dat het dan wel een soort statuur krijgt.
En voor documentaire fotografie zou jouw fonds daar een zetje
in hebben. Ja, daar hoop je dan weer een aandeeltje in te kunnen hebben.
Ja. En als je weet dat het einde nadert, wat heeft die kunst dan voor waarde? Kijk je anders naar kunst?
Laat ik het zo zeggen. Ik kijk wel anders naar dingen. Ik weet niet of ik anders naar kunst kijk. Ik vond altijd... je hebt altijd je eigen kunst, wat je zegt, dat vind ik interessant en mooi en inspirerend. En andere dingen vond ik niks en vind ik nog steeds niks.
Mm-hmm. maar ik kan me voorstellen dat...
het is maar net wat het is.
Ik kan me voorstellen dat het dingen op spanning zet. Dat je misschien meer geniet van de dingen die je mooi vindt. En dat die misschien een net iets andere betekenis krijgen. Maar dat weet ik natuurlijk niet.
Nee, dat heb ik juist. Ik denk juist niet. Ik kijk juist misschien zelfs wel negatiever naar heel veel dingen. Een soort van... Nee.
Leg eens uit.
Mijn beste vriend die zei een keer, ja, het wordt leuk, komt bij jou niet in je vocabulair voor. Dat is er wel natuurlijk. Ik vind het leuk, hè, want ik heb best wel 2 jaar hard doorgewerkt om dit allemaal te doen. Maar dat vind ik dan ook wel leuk. Ik wil niet zeggen dat ik elke dag denk, goh, wat leuk dat ik vandaag zo hard gewerkt heb. Dat gaat niet om het... Het gaat erom dat het eindproduct, werken, ja. Dat ik dan wel geniet van als dat allemaal klaar is. En ja. Dat ik, waar ik erg van genoten heb, dat ik doe het wel allemaal met vrienden samen. En dat vind ik het leuke daaraan. Op die manier zie je ze ook. Nee, maar dan doe je iets samen. Dus mensen waar ik dan niet mee een goede band heb of zo, daar ga ik dan ook niet mee werken. Nee. Dat hoeft niet meer. Dat was vroeger. Als je vet betaald wordt door je baas, dan werk je met iedereen die... waarmee je vindt dat je moet werken.
Ja.
Maar als een groot deel uit je eigen portemonnee komt en hoe je dat allemaal zelf weet, dan is het wel erg leuk om het alleen maar te doen met mensen waar het ook leuk is om mee samen te werken.
Ja, dus precies.
Dus ja, nee, wat ik wel zie, ik ben wel wat cynischer geworden, denk ik. Ik heb een paar jaar geleden een stuk in de NRC geschreven dat ging al over mijn kanker, dat een ziekenhuis niet wist wat ik had en dan bestaat het ook niet. Dus ik moest zelf zorgen dat ik een second opinion kreeg. En dan had ik een heel stuk nieuw stuk geschreven, maar dat vonden ze niet zo interessant. Want ze hadden al zoveel mooie verhalen de laatste tijd gehad over kanker. Nou, ik ken ze niet, zoveel mooie verhalen. Hmm. Ja, mits je natuurlijk geneest, hè, dat vinden we het allemaal mooi.
Ja.
Maar dan bijvoorbeeld, daar had ik allemaal dingetjes ingeschreven. Bijvoorbeeld een Mart Smeets, sorry, die over Johan Cruijff zegt. Als die net zo met zijn kanker omgaat als met voetbal, dan overleeft hij het wel. Dan denk je, dat zijn nutteloze uitspraken, weet je.
Totaal leeg.
Ja. Weet je wel, en...
Maar vind je dan dat er te populair mee wordt gesprongen? Of wat is het?
Ja, vind ik wel. En zeker wel door een hoop BN'ers, die het wel waarschijnlijk goed bedoelen, hè. Maar ik hoor best wel van mensen die... geen BN'er zijn, die zich daar dan toch wel bij zichzelf afvragen, ja, doe ik dan niet genoeg?
Hmm.
Vecht ik dan niet hard genoeg?
Dat klinkt een beetje misschien als een wedstrijd.
Ja, of bijvoorbeeld een bekende acteur die dan zegt van, ik ben niet bang voor de dood, want ik heb het al zoveel gespeeld. Ja. Weet je wel. Dus dat zijn voor mij dan hele lege Kreten. Opmerkingen.
Ja. Ja. Is er iets in jouw werk wat op een bepaalde manier steun kan brengen? Je zei net, in vergelijking met de acteur vind ik leeg, maar hoe zit het met jouw eigen fotografie?
Nou, die zullen sommige mensen ook leeg vinden, hoor.
Voor jou persoonlijk bedoel ik. Want je hebt bijvoorbeeld die ambulance-serie gemaakt, waar je toch ook de kwetsbaarheid van het leven heel mooi en rauw vastlegt. Heeft dat op enige manier relatie met wat je nu doormaakt?
Nou, ik heb, moet wel eerlijk zeggen, ik heb er nu niet meer zoveel last van, maar dat kan weer komen. Ik heb zeker in het begin best wel, af en toe als ik alleen was, dat je toch wel moet huilen als je eraan denkt en zo. En toen moest ik een vriend van me opbellen en dat heeft best wel lang geduurd. Omdat dat een vriend is die komt van de ambulance. En dan zit daar toch waarschijnlijk toch wel ergens die emotie een beetje verborgen. Terwijl ik er heel goed tegen kon en kan. Maar dat is er dan wel voor een deel, omdat ik weet dat hij heel goed weet wat ik heb.
Ja, precies.
Weet je wel?
Ja.
En dat is nog met een andere collega, Ruben Terlouw, die is ook fotograaf, maar die heeft dit medicijnen gestuurd, die wist ook precies gelijk wat ik had. Weet je wel? Dan zie je toch, die hoef je niet nog een keer uit te leggen van nee, het is wel... heel veel mensen zeggen, nou, het komt wel goed. Nee, het komt niet goed. Nee. Weet je wel? Maar dat zeggen ze natuurlijk om aardig te zijn, om lief te zijn. Dus dat is hartstikke goed. Als je het weer 100 keer hoort, dan word je er wel eens moe van natuurlijk. Dus dat is wel eens lastig om mee om te gaan. Dan ga je toch soms een beetje afstand nemen.
Ja, natuurlijk.
En dan is het fijn dat ik gewoon aan het werk ben. Hè? Want toen ik het hoorde, heb ik de eerste 2 maanden vooral veel koffie gedronken met iedereen. En dat klinkt zo onaardig, maar dan begon ik natuurlijk spoekzat te worden.
Ja.
Ja, toen heb ik het project weer opgepakt en ben gaan werken. Want dan heb je dan toch wel kom je toch wat beter de tijd door.
Ja, snap ik.
En dat geeft me ook energie, hè?
En is het, zou je ook kunnen zeggen dat jij dan eigenlijk ten aanzien van die vrienden die op de ambulance zitten, dat jij van vriend jouw vriendenrol verschuift naar een soort van patiëntenrol? Dat er in die relatie iets verandert?
Nee, dat niet. Nee. Nee, dat gevoel heb ik ook niet. Nee, dat blijft wel hetzelfde.
Okay.
Kijk, maar die ambulance, wat ik wel, bijvoorbeeld Kosovo was ik nog nooit geweest. En die hele Joegoslavië-oorlog, ik ben inmiddels 61 en toen, dat begon in 92. Dus ik heb dat van een afstand natuurlijk op tv bewust meegemaakt.
Mm-hmm.
Bewust in het vorm van, het zat op het journaal elke avond en in programma's. Dus en dat was heel raar in die tijd. Dat een land waar je op vakantie ging ineens dat daar oorlog was in Europa.
Ja.
Dus voor mijn generatie was dat weer de eerste oorlog. Ambulanceboek. Ook wel gedaan natuurlijk omdat ik mijn rug gebroken had. Omdat ik erg veel respect voor die mensen had. En dit was voor mij wel een soort misschien ode aan hun werk. En dat vind ik dan ook wel leuk. En dat staat dan dichtbij je. En daar kan ik me er ook wel 100% voor geven.
Ja. Tot slot, wat heb jij? Je hebt zoveel gezien, je hebt zoveel projecten gedaan. Dus ambulance, maar ook Den Haag West gefotografeerd, geportretteerd naar Kosovo, 5 jaar geweest. Heb je het idee dat je, de grote vraag, maar de mens iets beter bent gaan begrijpen?
Ja, die ben ik wel beter gaan begrijpen. Maar of je daar dan blijer van moet worden, dat weet ik niet.
Oké, deel je visie eens met ons.
Nou, ik vind, kijk, dat is natuurlijk iemand van 25 die zal zeggen, ja, natuurlijk niet. Maar toen ik, je hebt het al gezegd, toen ik 21 was, ben ik gaan duiken. En toen zei mijn vader van, wat ga je dan doen als je 40 bent? Waarop mijn antwoord was, ja, pa, kan mij dat nou schelen wat ik doe. Als ik 40 ben ik misschien wel dood. Want het interesseert je helemaal niet.
Mm-hmm.
En toen zei hij, nou, als je gaat duiken is die kans groot. Maar, dus... en als je een ouder wordt, je hebt natuurlijk sowieso meer ervaring, je hebt meer mensen gehoord. En ik ben wel een soort van dat teleurgesteld in wat we als mensheid doen. Met het milieu, hoe we daarmee omspringen.
Ja.
Statistisch gezien hebben we nog nooit zo weinig oorlogen gehad. Maar ze zijn wel heftig.
Ja.
En misschien zien we het meer omdat er meer media is. He, dus je weet ook alles. Maar ik vind nou niet dat we goed met elkaar omspringen in alle vormen.
En dan toch ligt hier zo'n schitterend fotoboek. Is het dan ook de taak van de kunst om dat toch ook de mooie kant van te laten zien? Of de indringende kant?
Ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik zie mezelf niet als kunstenaar op die manier. Ik zie mezelf wel gewoon als traditioneel documentair fotograaf. Kunst is voor mij toch iets meer scheppend vanuit het niets, heb ik het idee. En hier gebruik ik natuurlijk wel een thema wat er is. Dus je gaat er iets anders mee om. Nee, maar ik vind juist heel interessant als kunstenaars iets weet te scheppen wat deze vraag ook stelt. Van hoe gaan we met dingen om en klopt dit en alles. En juist de kunst kan dat,
ja.
Weet je wel. Daar vind ik het ook wel goed. Ik ben het tegen dat hebben we zelf ook niet gedaan, hoewel we voor dit boek natuurlijk best ook wel wat subsidie hebben gehad en zo. Ik vind dat je moet proberen om een deel zelf te genereren van het geld. Ik vind het niet oké als je leven lang van subsidies leeft, maar ik vind het wel fijn dat we in een land leven die natuurlijk redelijk veel geld over heeft voor cultuur.
Ja.
Hoe het verdeeld wordt, dat zijn natuurlijk...
Daar kunnen we nog
daar kan je nog wel een avond aan besteden.
Ja.
Maar het is wel goed dat gedaan wordt. Ja.
Ja. Dankjewel. Fijn dat je met ons hebt willen terugkijken. Ja,
en ik dank je voor de uitnodiging.
Ja, ik raad iedereen aan om het boek te kopen inderdaad. Ik sluit me helemaal aan bij de Volkskrant.
Moeten ze bij Fotok, Fotok Bookshop zijn.
Oké, helemaal goed. Dankjewel, Willem.
Graag gedaan.
Dan gaan we naar Anna. De tijd is erop.
Ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Maar,
wat is je nieuwste ontwikkeling?
Mijn nieuwste ontwikkeling? Ja, het is eigenlijk een beetje een verhaal geworden zoals Willem het verteld heeft vanavond. Ik vond een tekstje. Het was een citaat uit een interview. En er stond, ik wil hem. Dus ik wil hem hebben eigenlijk. Maar ik heb hem uitgeknipt als de titel van mijn verhaaltje. Ik wil hem. En daar begint het mee.
Ja.
En dan, dan gaat het dus over het geheim van zijn moeder. Over zijn reizen die hij maakt. Ik heb veel bergen uitgeknipt. Ook dingen die geen bergen zijn, maar op bergen lijken.
Okay.
En wat woorden die me aan hem deden denken. Zoals energie en lach. Want ondanks alles vind ik het heel knap wat hij doet. En vind ik dat hij heel veel energie uitstraalt. En dat, je hoeft eigenlijk alleen maar naar dat boek te kijken. Inderdaad, vuistdik. En met heel veel zin gemaakt volgens mij.
Ja.
Ja, leuk om te zien.
Waanzinnig. Dus je hebt er eigenlijk een soort van klein boekje van gemaakt. Hè?
Ja,
dus
het is een klein boekje geworden.
Waanzinnig.
Ja.
Nou, we geven nog niet alles weg, want mensen kunnen naar mrmotti.nl om te kijken wat je er helemaal van gemaakt hebt. Heel dankjewel. Goed. Fijn dat jij ook het experiment met ons wilde aangaan. En ik nodig iedereen uit om er naar te kijken online. Dankjewel, Annegeen. En dan is inderdaad bij mij aangeschoven het project dat op Voor de Kunst staat. Dat kun je via crowdfunding natuurlijk steunen. Deze week is dat de jonge modeontwerper in spe, Wiebke Wolfsberg. Of misschien niet eens in spe, eigenlijk ben je het al. Hè? Je won de finale van de Kunstbende. Dat is een wedstrijd voor jong creatief talent tussen de 13 en de 18 in de categorie mode. Welkom, Wiebke.
Hallo.
Wat betekent mode voor jou eigenlijk? Wat voor rol speelt het in jouw leven?
Een hele grote rol in mijn leven. Ik kan mijzelf erin uitdrukken. Als ik inspiratie heb, dan uit ik dat in mijn mode. In je mode laat je zien hoe je je voelt, wat je dragen en hoe je tegenover andere mensen staat.
Laten we misschien wat je nu aan hebt als voorbeeld nemen. Hoe werkt dat dan?
Nou, ik laat zien dat ik me niet per se heel erg depressief voel op dit moment. Dat ik draag heel veel kleur en ik laat zien dat ik me vrolijk voel. En dat wat je overbrengt naar mensen. En als je heel veel zwart draagt, dan ben je toch meer in jezelf en dat soort dingen.
Ja.
En ja, dat laat dus heel erg zien wie je bent en wat je bent en hoe je tegen de wereld aankijkt.
Wat goed. Dus dat is eigenlijk jouw uithangbord van wie je bent misschien.
Ja.
Hey, en je hebt al een hele show ontworpen, hè? Wat heb je daar allemaal voor gemaakt?
Ik heb daar 6 outfits voor gemaakt, heel erg kleurrijk, want ik hou heel erg zelf van kleur en veel prints. En die waren geïnspireerd op Iris Apfel. Dat is een 95-jarige oude vrouw uit Amerika met een hele gave stijl en ik vond haar heel inspirerend.
Heel extravagant, hè?
Ja, zij draagt heel veel sieraden en heel veel grote jassen, wat je heel weinig ziet nu. En draagt gewoon op straat waar heel veel mensen dat niet zouden durven.
Ja, dat is een grote inspiratiebron.
Ja,
je maakt alles zelf, heb ik me laten vertellen.
Ja, ik maak niet al mijn stoffen zelf, maar ik maak heel veel van mijn prints zelf. Al mijn sieraden zelf. Ik doe heel veel aan de schoenen. Dat ik ze pimp en dat soort dingen. Omdat ik dat het leukst vind.
Ja, precies. En even voor de duidelijkheid. Jij gaat nog gewoon naar de middelbare school, toch?
Ja.
Je bent 17?
Ja.
Okay.
Ik zit in de 5e.
Oké. En ik heb me ook laten vertellen dat jij het liefst naar de kunstacademie zou gaan.
Ja, ik wil inderdaad naar de kunstacademie.
Wat heb je daar voor beeld van? Want wij ontvangen natuurlijk week na week hier allerlei kunstenaars. Die hebben allemaal bijna academie gedaan.
Nou, dat ik daar heel veel ga leren. En heel veel ga leren over hoe na te denken. Dat je daar heel veel over leert. En ook de kans krijgen om nieuwe technieken te leren en mensen hun mening over kunst te leren en daarmee mijn eigen mening meer te kunnen vormen.
En heb je al een soort van droombeeld? Is er iets waarvan je denkt, dit wil ik over een paar jaar gemaakt hebben?
Ik vind het heel erg leuk om bezig te zijn met onderwerpen van nu, milieu, dat soort dingen. En nu met mijn komende collectie, met diversiteit, seksualiteit, dat soort dingen.
Hoe verwerk je dat dan in kledingstukken? Bijvoorbeeld milieu, kun je die eens pakken?
Door überhaupt te kijken naar wat voor stoffen je gebruikt en dat soort dingen. En hoe je ermee omgaat. En hoe op dit moment met de mode-industrie wordt omgegaan met het milieu. En dan daar juist bijvoorbeeld een tegenbeweging op te geven.
En hoe ziet dat eruit, zo'n tegenbeweging? Omschrijf het eens zodat wij het voor ons zien.
Dat kan heel verschillend uitzien. Dat zie je niet altijd ook van. Je kan niet aan een kledingstuk zelf altijd zien van dit is heel milieubewust gemaakt of niet.
Nee.
Maar het kan bijvoorbeeld wel juist dat er alarmdingen in staan waardoor je het juist ziet.
Oké, alarmdingen?
Ja, gewoon dat je bijvoorbeeld in een label heel groot hebt staan van milieudingen of dingen die daarmee te maken heeft die je daarover na laten denken.
Ja, precies. Dus dan geef je een soort subtiele
hint, ja.
Ja, oké. En als je het over seksualiteit hebt bijvoorbeeld, kun je daar eens een voorbeeld van geven hoe dat zich vertaalt naar zo'n collectie?
Nou, dat verschilt ook heel erg. Ik ben nu heel erg bezig met naar heel veel seksuele identiteiten. En daar ben ik heel veel onderzoek naar aan het doen voor een komende collectie. En ik ben daarvoor aan het kijken naar de vlaggen die daarvoor worden gebruikt. Want voor elke groep die hier weer bij komt, wordt er ook weer een nieuwe vlag gecreëerd. En elke kleur staat ergens voor. En daar ben ik heel erg naar aan het kijken.
Wat voor vlag bedoel je? De regenboogvlag?
Ja,
heb je
bijvoorbeeld. Of de vlag voor transgender of voor bi, voor pan en al die andere groepen die er nog zijn.
Ja, precies. En die verwerk je dan weer in de ontwerpen?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, oké, te gek. Hey, het is een crowdfundactie natuurlijk,
ja.
Waar jij hiervoor zit. Waar wil je het geld voor gaan gebruiken?
Vooral voor de stoffen, want ik wil heel veel met eigen prints werken en die komen het beste uit op een goede kwaliteit stoffen. Dus daarvoor vooral, of ook voor de modellen en dat soort dingen.
En welke stof moet je hebben? Wat is de ultieme stof?
Daar heb ik op dit moment nog niet echt een duidelijke keuze voor mijn stof gemaakt, want dat zorgt ook voor heel erg voor het beeld van je collectie.
Mm-hmm.
Maar vooral echt een kwaliteit waar de kleuren goed op uitkomen, waar de kleurstof goed in trekt en goed op uitkomt.
Dat is mooi. En welke prints kun je daar, kun je iets omschrijven? Wat voor prints ben je mee bezig?
Kleurrijk. Dat wordt het vooral. En die dus te maken hebben met die vlaggen en zo.
Ja, precies. Ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Ga je meteen aan de slag als al het geld binnen is?
Ik ben heel bezig met het concept en kleine proefjes te maken.
Heel goed, heel goed. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker door. En kom ook vooral weer hier bij ons als je straks op de academie zit. Over 4-5 jaar.
Zeker.
Kom je dan weer terug?
Ja,
en dan
zeker.
Als hoofdgast, hè?
Ja.
Oké, super. Dankjewel. Succes met je crowdfundingsactie.
Dank je.
Wil je meer zien van het werk van Willem Poelstra of van de werken die Anne Gene hier in de studio maakte? Ga dan naar mrmotley.nl. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. En dan zit hier Maria Rozen. Graag tot dan.